Goedemorgen allemaal. Ik weet eigenlijk niet zo goed op een gegeven moment waar ik mee moet beginnen. Ik heb op een gegeven moment zoveel gedachten gekregen van de Heer. Ik denk, nou, waar begin je nou eigenlijk? Je moet gaan filteren en zo. Maar waar de Heer me eigenlijk bij bepaalde was op een gegeven moment, dat gedeelte uit Exodus, waarin het volk werd verdrukt, volk Israël, en dat er staat op een gegeven moment, God dacht aan zijn verbond, staat er dan op een gegeven moment. En hij had het geschreeuw en het geluid en van de onderdrukking, van de angst, van de pijn die het volk had hij gehoord. En daar staat er op een gegeven moment dat God dat had gehoord. Het geschreeuw van zijn volk was tot hem gekomen. En hij dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En toen ben ik gaan zoeken en op een gegeven moment kwam ik uit natuurlijk. En dat is natuurlijk, daar staat het ook geschreven. In Genesis 12, 1 tot 3. En Genesis 22, 16 tot 18. Daar spreekt God over zijn verbond met Abraham. Sommige mensen, en daar moest ik ook aan denken in de voorbereiding, die geloven dat je moet maar een beetje geluk hebben of je er nou bij hoort bij God of niet. En dan dacht ik aan het team, want op school werd ik altijd, hadden we gym en dan werden er altijd teams gemaakt door de leerkracht. En soms werd er iemand aangewezen om mensen te kiezen die bij zijn team zouden horen. Nou, ik had eigenlijk het liefste dat de leerkracht zei van tel maar af, 1, 2, 1, 2, je kent het allemaal nog wel. En als je dan bij de nummers 1 zat, was team 1 en nummers 2 was dan team 2. En als je dan geluk had, zat je bij het winnende team. Dus je kon er eigenlijk verder weinig aan doen, want de samenstelling van het team was een beetje willekeurig bepaald. En zo denken mensen ook soms over het geloof. Als je geluk hebt, dan ben je gered. En je kunt er zelf weinig aan doen, zo denken mensen soms. Maar het is niet waar. Ik zal er nu alvast zeggen, het is niet waar. God heeft zijn team samengesteld. God stelt zijn regels vast voor zijn winnende team. En ik hoop dat u vandaag tot besef komt dat u bij het winnende team hoort. Dat u bij Christus hoort. Kunt u zeggen dat u bij Christus hoort? Dat u zijn leven aan hem hebt gegeven. Dat u helemaal vertrouwt op uw redding en uw verlossing op de Heer Jezus. Op wat hij heeft gedaan aan het kruis. En eigenlijk, ik vraag me dan wel eens af, waarom twijfelen mensen dan aan de liefde van God? Hè? Waarom twijfelen de mensen dan aan de goedheid en de rechtvaardigheid van God? Dat vraag ik mij dan wel eens af. Want Genesis 12, 1 tot 3 is eigenlijk heel erg duidelijk. Het staat er al. Dat is het verbond met Abraham. Abraham wordt geroepen door de Heer. En Abraham, ik kwam erachter in de voorbereiding, dat Abraham staat in een hele goede rij van geloofshelden. Henoch wandelde met God, dat is een van zijn voorvaderen. En hij werd tot God gerekend, hij werd opgenomen bij God. Hij wandelde met God, wordt er van Henoch geschreven. Noach, ook een van de voorvaderen, was de enige die rechtvaardig was in zijn tijd. Hij bouwde de ark, geloofde God en werd gered. En eigenlijk is Abraham een afstammeling van die twee geloofsgetuigen. En dan zegt God tegen Abraham, gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. U zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is de eerste keer dat God dat tegen Abraham uitspreekt. Tegen Abraham zegt. En dan komt er een heel verhaal van Abraham, van zijn ups en downs, met alles wat hij doet en wat hij niet doet. En uiteindelijk komt het bij het moment dat Abraham vraagt, of dat God vraagt aan Abraham om zijn enige zoon, Isaac, te offeren. Aan hem terug te geven. En Abraham begrijpt dat niet. En als wij erover nadenken, begrijpen wij het ook niet. Laten we gewoon eerlijk zijn. Waarom vraagt God dat nou? En je kunt natuurlijk een mooie geestelijke verklaring geven. Maar Abraham doet het wel. Hij gehoorzaamt God. En die denkt bij zichzelf, nou, God is bij machten om Isaac weer uit de dood op te wekken. Maar dan staat er in Genesis 22 vers 18, als hij of nee, ik begin Rome 16 te lezen. Hij zegt, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Een vraag, bent u het nageslacht van Abraham? Bent u in Christus, laat ik dan zo zeggen? Is Christus het nageslacht van Abraham? Wij zijn het nageslacht van Abraham. En het nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Wij zijn overwinnaars. Wij zijn overwinnaars. In Christus. En dan staat er in 18, en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Was er een wet? Was Abraham onder de wet? Was Abraham onder de wet? Die was er nog niet. Een hoop mensen denken, oh, dat is allemaal Oude Testament. Abraham, Genesis, allemaal Oude Testament. Wij leven onder het Nieuwe Testament. Maar bij Abraham was er geen wet. Hij leefde niet onder de wet. Die kwam pas bij Mozes. En wat was nou de gerechtigheid van Abraham? Hij geloofde God. Hij geloofde God. Nou heb ik mijn Bijbel nog niet open gehad. Maar er zijn wel teksten die ik heb hieruit gehaald. Dus wees niet bang. Die tekst staat echt hierin. U mag het allemaal nalezen. Dus de tekstverwijzing staat er ook bij. Hij geloofde God. Dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Staat in Romeinen 4 vers 9. Als je bij het winnende team wil horen, dan is er één eis die God stelt. En die voor iedereen hetzelfde. Voor iedereen hetzelfde. Die eis is, heb geloof in God. Geloof God. En dan staat er, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Mijn stem gehoorzaam bent geweest. Geloof gaat gepaard met gehoorzaamheid aan God. Dit is nog niet onder de wet. Sommigen denken wel van ja, onder de wet moet je aan allerlei regeltjes en dingetjes voldoen om gered te kunnen worden. Maar hier staat, voordat de wet komt, dat Abraham geloofde God en hij was hem gehoorzaam. En dat is de reden dat hij een zegen mag ontvangen van God, maar dat hij ook tot een zegen zal zijn voor de hele wereld. Als we daar heel goed over nadenken, dan staat er op een gegeven moment, kijk nog eens een keer naar vers 18. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde, dus niet alleen Israël, maar alle volken zullen gezegend worden. Alle volken. Er is niet één volk uitgezonderd. Alle volken. En dat past nou in het karakter van God. Hij wil iedereen zegenen. En God is rechtvaardig. Hij houdt zich aan zijn woord. Maar die zegen ligt opgesloten in de mate waarin je eigenlijk een kind van God bent. Het zit opgesloten in het kind van God zijn. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Als we in Abraham zijn, in Christus zijn, dan zijn wij een kind van God. Dan zijn wij een zoon van God en er rust zijn zegen, zijn hand op ons. Ter bescherming, tot zegening. En dat is iets wat, dat moeten we pakken. Dat moeten we aannemen, in geloof. Sommige mensen denken wel eens van, het moet me maar gegeven zijn. Ja, dan krijg je een heel vaag iets. Wanneer is het je gegeven? Is het al gegeven? Heeft Christus het al gegeven? Heeft hij zichzelf al gegeven? Wanneer is het jou gegeven? Dat zijn mooie vragen. Ik ga ervan uit dat het mij gegeven is. Wie nog meer? Ja, ja, daar zie ik nou graag heel veel handen. Het is mij gegeven. In het begin, toen ik tot geloof kwam, toen heb ik een jaar gehad van dat je wel eens een beetje twijfelt. Niet zo heel veel gelukkig. En als ik een beetje begon te twijfelen, gaf altijd God al weer een teken van, nee, ik ben echt. Zo heeft het rustig met mij gegaan. Hij zei altijd tegen mij, ik ben echt. En natuurlijk in het begin, als je tot geloof komt, twijfel je wel van, ja, houd nou mijzelf niet voor de gek. Weet je wel? Maar diep in mijn hart wist ik dat het waar was. Ik heb geen bijzondere ervaring gehad in de zin van, dat ik, toen ik tot geloof kwam, dat ik op mijn knieën neerviel en heb gehuild en gehuild, zoals sommige mensen hebben. Nee, ik lag gewoon in mijn bed. En ik heb het wat vaker, ik lag gewoon in mijn bed. En iemand had verteld, je moet, dat is het evangelie. Je moet opnieuw geboren worden. En ik heb dat aanvaard. Ik ben er gewoon over gaan nadenken. Ik denk, nou, als ik een relatie met God kan hebben, dan wil ik dat eigenlijk ook wel. Gewoon simpel, het stond er. En ik heb gewoon in bed gewoon gebeden. Ik lag gewoon in bed, mijn vrouw lag in het ziekenhuis. Ik lag alleen thuis met mijn zoontje Michel. En die sliep op een andere kamer. En ik heb gewoon in mijn bed gelegen. Ik denk, nou Heer, als ik een relatie met u kan krijgen, als dat staat in uw woord, dan wil ik dat. En ik heb gewoon tegen de Heer gezegd, nou Heer, kom in mijn hart. Dat is alles. Meer heb ik niet gedaan. Ik heb niet gezegd, ik heb zoveel zonde, want dat had ik nog niet zo, was ik er niet zo van bewust. Want ik vond me eigenlijk best wel aardig goed. Ik dacht, ik ben aardig een goede man. Maar ik kom in mijn hart. En later gaat de God, komt God in je hart. Ik heb geslapen die nacht. En het enige waarin ik kon zien dat God met me was, was 's morgens, toen ik wakker werd, een vogeltje dat voor het raam zat te fluiten. Voor mij was dat een teken dat God in mijn leven was gekomen. Heel raar, hè? Het zal voor iedereen verschillend zijn. Maar het was wel zo. Geloof. Lekker rustig geworden. Geloof is nodig. Het is niet zo heel moeilijk. Het is niet zo moeilijk als het er staat. Het staat hier. Het staat hierin wat je moet doen. Dan is het een kwestie van, geloof ik het wat er staat? Ja of nee? En wat ga ik dan doen daarmee? Ga ik bidden van, Heer, kom in mijn hart? Of zeg ik van, nou, nu nog even niet. Het is niet moeilijk. Maar Gods bedoeling is, om terug te komen op de tekst, om alle volken van de aarde te zegenen. Alle volken, niet één volk, uitgezonderd. Nou heb ik twee voorbeelden in mijn gedachten. Dat is het ene is dat Jozef werd verkocht als slaaf naar Egypte. En waarom was dat nou? Ik leg even mijn Bijbel voor neer, want ik heb de teksten hier toch staan. Jozef werd verkocht als slaaf naar Egypte. We kennen allemaal dat verhaal. Jozef, zijn zoon, de lievelingszoon van Jacob. Zijn broers hadden een beetje een hekel aan hem. En dat was ook een beetje de reden waarom hij eigenlijk verkocht werd. Want zijn broers willen van hem af. Maar door dat alles heen, zullen we laten zien, was de hand van God. Jozef werd verkocht als slaaf. En hij komt in Egypte bij het huis van Potifar. De hand van God is op hem. Je leest nergens dat Jozef rancune heeft of wraakgedachten heeft of God verwijten maakt. Nee, hij blijft God trouw. Hij gelooft God en hij gehoorzaamt God in alles. Ook in die situatie. Door omstandigheden komt je in de gevangenis terecht. En ook daar blijft Jacob of Jozef God trouw. Hij blijft God trouw. En hij dient daar God en in de gevangenis door zijn medegevangenen te verzorgen. Hij werd daar hoofd van de gevangenis, tenminste onder het hoofd gesteld. Hij mocht daar leiding geven aan alle dingen doen. En daar ontmoet hij een bakker en een schenker. En die bakker en die schenker krijgen een droom. Hij legt de droom uit en weet allemaal wat er gebeurd is. De schenker komt vrij en de bakker wordt gedood door de farao. Hij had die droom uitgelegd. En jaren later krijgt de farao ook een droom. En die farao die droomt van de zeven aren en de zeven volle aren en de zeven dorre aren. Hij droomt van de mooie vette koeien en de magere koeien. De magere koeien die eten de vette koeien op. De dorre aren die verslinden de volle aren. En die farao die is een beetje verontrust. Het was een soort van nachtmerrie. Maar ja, hij gaat bij iedereen vragen, ja, wat betekent dat nou? En de magiërs en de tovenaars en de leiding van Egypte, al zijn dienaren, niemand kon die droom uitleggen. En uiteindelijk komt de schenker bij de farao. Er zit nog iemand in de gevangenis die kan dromen uitleggen. Hij heeft mijn droom ook uitgelegd. En zo komt Jozef uiteindelijk, die verkocht werd als slaaf, in de gevangenis heeft gezeten, aan het hof van de farao. Hij komt aan het hof van de farao en ja, die farao wil graag weten wat die droom nou betekent. En Jozef legt die droom uit. En dan, we moeten even kijken wat er staat. Genesis 41, vers 37 en 41, tot 41. Hij legt de droom uit. Hij zegt, er komen zeven jaren van overvloed. En daarna komen er zeven magere jaren. Er zal niks groeien. Er zal hongersnood ontstaan. En Jozef zegt ook van, als je wijs bent, als je verstandig bent, dan leg je dus een voorraad aan van koren en aarde in de jaren van overvloed. En dan staat er, deze woorden, in vers 37, waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is. En daarom zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. En verder zei de farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Wat een prachtige tekst is dat eigenlijk. We kunnen in Jozef het beeld van de Heer Jezus zien. Hij is ook naar de aarde gekomen om tot een zegen te zijn voor ons. Maar zover wil ik eventjes niet gaan. Er staat in vers 37, deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Geloof. De farao had geloof. Waarom zou hij een man als Jozef, een gevangene, geloven? Waarom zou hij dat doen? De farao was de heer van heel Egypte. Hij was de koning, de allerhoogste. En er stond daar een gevangene voor hem. Je moet dat beeld een beetje zien. Ze hadden hem wel een mooi kleed gegeven, ze hadden hem gewassen, ze hadden hem geschoren waarschijnlijk, voordat hij bij de farao mocht komen. Maar het bleef een gevangene. Het bleef een slaaf die in de gevangenis terecht was gekomen. Wat moet dat voor een man zijn geweest? En de farao hoort de uitleg van de droom aan en ziet daarin de woorden van God. Dat zegt hij ook. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. En dan zegt hij in vers 38, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? In wie de geest van God is? Wat de farao hoorde ging met geloof gepaard. En dat wordt uiteindelijk tot een zegen voor Egypte. En niet alleen voor Egypte, voor alle landen daaromheen, maar ook voor Jacob en zijn familie. De farao moest een keuze maken, was het waar of niet? Als het evangelie voorbij komt, bij sommigen van ons of op straat, dan zullen we altijd een keuze moeten maken van is het nou waar of is het nou niet waar? Is de boodschap van God die van ons houdt, is dat nou waar of is het niet waar? Is de boodschap van is Christus voor je gestorven om jou te redden van je zonde, is dat nou waar of is het nou niet waar? We zullen het altijd moeten afwegen en we hebben een keuze te maken. Geloof ik het of geloof ik het niet? Geloof je het of geloof je het niet? En dan, als je het gelooft, wat dan? Dan kan hij zeggen van, nou ja, ik ken die God niet. Ik vertrouw hem niet zo goed. Weet je wat? Ik los het wel op mijn eigen manier op. Heel veel mensen doen dat ook. Van ja, nou goed, het zou mooi kunnen zijn dat God voor mij gestorven is. Maar nou ja, ik ben wel goed van mezelf. Ik los het wel op mijn eigen manier op. Ik kom toch wel in die hemel. He, als er een hemel is. He, dat hoor je ook nog heel vaak zeggen. En de farao kan ze had kunnen zeggen van ja, er is eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. De zon schijnt, de akkers zijn helemaal vol en de koren zijn rijp. En 7 jaar, nou dan moet hij nog 7 jaar geduld hebben voordat hij dat eigenlijk die magere jaren ziet aankomen. Er zijn heel veel overwegingen die je kunt maken. Hij had kunnen zeggen, oké, Jozef, ik heb het gehoord, ik zal er eens over nadenken. Ga maar weer terug naar de gevangenis. Maar dat doet hij allemaal niet. Hij gelooft dat dit woorden van God zijn. Hij gelooft het. En hij had heel veel redenen om het niet te geloven. He? Net zoals wij redenen hebben om het evangelie even te parkeren. Want zal het waar zijn? Of is het niet waar? En zijn geloof werkt uit in het feit dat hij Jozef aanstelt over heel het land Egypte. Dat is de uitwerking van geloof. Je kunt zeggen, ik geloof het, en dan? Geloof werkt altijd iets uit. Geloof heeft een vervolg in de praktijk. En de praktijk hier van het geloof van de farao is dat hij Jozef aanstelt over heel het land Egypte. Hij geeft alles in de handen van Jozef. Hij zegt, ga jij het maar regelen. En uiteindelijk, na die 7 overvloedige jaren, dan komt die hongersnood. Genesis 41, vers 53 tot 57, kunnen we dat lezen. Ja. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land van Egypte geweest waren, en begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel Egypte was brood. Er was honger in alle landen, dus het was wereldwijd, kun je zeggen. Maar in Egypte was brood. Waarom? Ze hadden geluisterd naar de woorden van God. Ze hadden de woorden van God aangenomen en ze waren ernaar gaan handelen. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreef het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, alle, ga naar Jozef en doe wat hij zegt. Hoe vaak zeggen wij niet, ga naar Jezus en doe wat hij zegt. Als iemand in de problemen zit. Maria, de moeder van Jezus, bij het eerste wonder in Kanaan, bij de bruiloft van Kanaan. Hij zei tegen de dienaren, doe wat hij zegt. Terwijl Jezus zijn moeder had afgewezen net daarvoor. Maar Maria hield vol en die zei, doe wat hij zegt. Zo ook hier de farao. Hij zegt tegen alle Egyptenaren, alle, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. En toen er honger was in heel het land, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren. Want de honger was sterk, werd sterk in het land Egypte. En uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was sterk in alle landen. Alle landen opnieuw. En weet je wat het mooie is? Ze komen bij Jozef en niemand krijgt te horen van het is niet voor jou. Niemand krijgt te horen eigen volk eerst. Niemand. Het is voor iedereen. En dat geeft aan het karakter van God. Als u bij God komt, als wij bij God komen, zal hij ons nooit afwijzen. Gelooft u dat? Wij hoeven niet te twijfelen aan de goedheid van God. We hoeven nooit te twijfelen aan de liefde van God. Vanaf het begin van het boek, van ons Bijbelboek, van het begin van Genesis, is God erop uit om de mens te zegenen. Om alle landen, alle geslachten te zegenen. Hij heeft maar één voorwaarde om zijn team vast te stellen, dat is geloof in mijn zoon. En dat is niet zo moeilijk. Dat is lang niet zo moeilijk als dat je een boek krijgt met 100 geboden waar je aan moet gaan voldoen. Sommige mensen hebben zo'n boek, en die vinden de Bijbel een boek met allerlei geboden waar je aan moet voldoen. Maar de Bijbel heeft eigenlijk maar één groot gebod. Geloof God. Geloof, geloof. Geloof God. En natuurlijk is het allemaal genade. Ja, goed. Geloof God. Geen uitzondering. God is goed. God is niet veranderd. Had ik me even opgeschreven onder op mijn papiertje. God is niet veranderd. Door alle eeuwen heen, vanaf het begin van de schepping tot aan openbaringen, zal God dezelfde zijn. Stel dat God zou veranderen onderweg, dan hebben we helemaal geen enkele zekerheid. Dan is er geen enkele hoop. Maar God is in Genesis dezelfde als dat hij zal zijn in de openbaringen. Hij is nu dezelfde. En hij hield van Abraham op basis van zijn oprechtheid, op basis van zijn geloof. Hij hield van alle mensen zelfs, toen ze nog vijanden waren van God, staat er in Gods woord. Hij houdt van alle mensen. En dat is de basis waarop we God kunnen vertrouwen in alle dingen. Uiteindelijk, dan moet ik eventjes mijn Bijbel erbij pakken, want ik heb die tekst niet op de sheet staan. Had ik geen achteraf wel moeten doen, maar ik heb maar gauw een paar uitgekozen. In Genesis 42. Genesis 42. Heeft u allemaal een Bijbel bij u? Vers 1. Dus we hebben gezien dat uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. En dan krijg je een moment dat onze focus wordt verplaatst naar Jacob en zijn familie. En dat is in hoofdstuk 42. En dan staat er in vers 1, toen Jacob zag dat de koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat de koren in Egypte is, trek erheen, koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Nee, dat staat er niet op. Ik heb hem ook niet hier staan, dus. Maar u hebt uw woord, u hebt uw Bijbel, als het goed is. Genesis 42. Daar staat dat Jacob tegen zijn zonen zegt, waarom kijken jullie elkaar aan? Je moet je eigen voorstellen, dat gezin, dat heeft honger. Er is niks meer te eten. De zonen hebben hun gezinnen, hun kinderen. De knechten die erbij zijn bij Jacob, zijn er met hun gezinnen. Het vee is daar en er is niks te eten. Helemaal niks. Je bent in een grote nood eigenlijk. Hoe moet het morgen gaan? Zullen mijn kinderen sterven? Hoe gaat het verder? Er is totaal geen uitzicht op een oplossing. Maar Jacob heeft gehoord, en zijn zonen natuurlijk ook, er is koren in Egypte. Er is koren in Egypte. En dan zitten ze daar gewoon te zitten. Misschien wel in een kring van allemaal met de gezichten naar beneden toe. Hoe moet het verder? Ze waren passief. Er was koren in Egypte, ze hadden het gehoord. Weet je, sommige mensen denken van, met geloof zo van, ja, het moet je gegeven zijn, dus ik wacht op een aanraking van God. Voor ik kan geloven, moet ik een aanraking hebben van God. Is dat nou zo? Ik hoor dat vaker terug. Het moet je gegeven zijn. God moet me aanraken. God moet het me laten zien. Weet je, hier staat, er was koren in Egypte. Het evangelie zegt, er is redding in Jezus. Er is redding in Jezus, dat zegt het evangelie. En je hebt Jezus nodig voor je redding. En hier staat, waarom kijken jullie elkaar aan? En wat zegt Jacob dan als hoofd van de familie? Hij zegt, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen. Trek erheen. Ga er naartoe. En koop. Weet je, je kunt horen dat God van je houdt. Je kunt horen dat God voor je gestorven is aan het kruis. Je kunt het allemaal weten. Je kunt het allemaal lezen in Gods woord. Maar je moet in beweging komen. Trek erheen, zegt Jacob. Dat is zijn advies. En als oudste en als voorganger moeten wij zeggen, ga naar Jezus. Sta op uit je stoel en ga naar Jezus. Geloof Jezus. Amen. En dan moeten we tegen elkaar zeggen, geloof Jezus. Geloof zijn woord. Handel ernaar. En je zult zien, als je twijfelt, als je denkt van ja, ik voel helemaal niks. En je blijft daar maar zitten. Je zult zien als je opstaat, dat God je gaat aanraken en het je laat zien. Hij laat het je zien. Geloof Jezus. Het lijkt wel of ze niet geloven, sommigen. Sommigen gaan gewoon weg. Niet echt? Ja. Ik dacht, het ligt aan mij. Maar... Weet je, het geheim is, geloof zet je aan tot actie. Als je iets hoort, dan kun je wachten tot je in ons weegt. Maar je zult een stap moeten zetten. Ik had gehoord van, je moet opnieuw geboren worden. En de stap die ik heb gezet in mijn leven was eigenlijk simpelweg dit. Heer, kom in mijn leven. Ik heb het gewoon aanvaard wat er gezegd werd, wat ik gehoord had. Ik had niet eens het woord gelezen. Een broeder had het mij verteld. Zo is ook het geloof door het horen. Onze verantwoordelijkheid als gemeente en als broeders en kinderen van God is om het evangelie te vertellen. Wat het uit gaat werken in een andermans hart weten wij niet. Maar als we het niet vertellen, zal niemand het horen, zal niemand ooit de kans krijgen om die stappen te zetten. En voor ons als gelovigen geldt van, we moeten geloven om te kunnen horen. Dus de ongelovige moet horen om ooit te kunnen gaan geloven. En voor de gelovige geldt, je moet geloven wat het woord zegt om te kunnen horen. Snap je dat? Snap je dat? Wij horen het evangelie. We zitten hier alle dagen in de kerk. Als het voor elke zondag zitten we hier. En we horen het evangelie. En we zeggen dat was een fijne preek. Dat is een fijne preek. En we gaan naar huis en we vergeten alles. Oh. Oh. Ik heb hier één uitzondering. Ik heb één uitzondering. Oh, meer. Oh, helemaal goed. Ha, gelukkig. Ja, je moet soms wat triggeren, hè, soms, hè. Je moet soms wat triggeren. Wat doen we met wat we horen? Nemen we dat in het geloof aan? Wat gaan we daarmee doen? Er is geloof nodig voor heel veel zaken. Ik had nog een stuk, maar dat wordt te veel als ik dat ga doen. Ik zal het eventjes in kort verwoorden. Nou, kort. We gaan naar Exodus. Exodus. Oh, ik heb één ding ben ik nog vergeten. Uiteindelijk komt Jacob bij de farao. Uiteindelijk is Jacob daar naartoe gegaan. En dan komt farao in gesprek met Jacob. En Jacob vraagt eigenlijk om te mogen wonen in het land van Goshen. En de farao zegt, dat is goed. Ga dan maar wonen. En hij zegt tegen Jozef dat hij voor zijn familie moet zorgen. En dan zie je daar staan in Genesis 47... In vers 7 en vers 10. En Jacob zegende de farao. Twee keer. Jacob zegende de farao. En dan komt het verbond van God. Die gedachte die we in de eerste instantie hebben gelezen. Dan zie je daar in werking. Ik zal zegenen wie u zegenen. Dat had God tegen Abraham gezegd. Ik zal zegenen wie u zegenen. Dat principe geldt nog steeds. Ook ten aanzien van Israël. Van het huidige Israël. Dat is een principe dat God waarmaakt bij de farao. Die luisterde naar Jozef. De farao wordt gezegend. Alle landen worden gezegend. Omdat ze hebben geluisterd naar Jozef. En de farao geeft Jacob en zijn familie een plaatsje in Egypte. Hij zorgt goed voor ze. En dan staat er hier, Jacob zegende de farao. Dat is wat hij namens God doet. In Exodus hebben we Exodus 1 tot en met 2. Daar zie je op een gegeven moment dat er een andere farao komt. Jozef, die is gestorven. En daar staat er in Exodus 1, daar kwam een andere farao die Jozef niet had gekend. Nou lijkt het net of hij dan ook de zegeningen van God niet heeft gekend. Maar dat staat er niet. Hij heeft Jozef niet gekend, die farao. Maar ik heb Columbus ook niet gekend en ik weet toch dat hij Amerika ontdekt heeft. Weet u dat ook toevallig? Niet? Ja toch? Of zit ik er nog helemaal naast? Wat zeg je? Oké. Maar in de geschiedenisboeken staat, Columbus heeft Amerika ontdekt. En ik geloof de geschiedenisboeken, want dat is opgeschreven. Ja? Met andere woorden, je hoeft Columbus niet gekend te hebben om te weten wat hij heeft bereikt en wat hij heeft gedaan. Je hoeft Jozef niet gekend te hebben om te weten wat voor een zegen hij heeft gehad voor Egypte. En als je dan verder leest, dan gaat die farao is een beetje bang voor de Israëlieten, voor het volk, het wordt te groot. En die angst, door die angst gaat hij hun onderdrukken. Hij geeft ze zware dwangarbeid. De kinderen, de vroedvrouwen krijgen de opdracht om de eerstgeborenen, dat is dus alle jongetjes te doden. Dat krijgen ze. En verder, als dat niet goed uitpakt, krijgt het hele volk van Egypte de opdracht van de farao om alle jongetjes die geboren zijn in de Nijl te gooien. Dus er komt een andere farao met een heel ander hart. Hij is keihard voor het volk. Keihard. Maar je had het kunnen weten. Want als de vroedvrouwen uit angst voor God de kindjes niet doden bij de geboorte, dan betekent dat het leeft. Het volk Egypte en ook de farao kan weten dat er een God is die hun heeft gezegend. Maar hij is keihard en gaat het volk onderdrukken. En daar staat er in vers 23 tot 25, daar staat het. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En dan komt het, toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en Jacob. God dacht aan zijn verbond en dan komen we weer terug. Wie u zegenen zal ik zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Ongewild gaat deze farao een weg in waarin hij een vloek haalt over zijn land en over zichzelf. Het hart van de farao was hard. En dan staat er ergens anders geschreven van dat God zijn hart verhard had. Maar dat is niet helemaal zoals het bedoeld is, zoals het eigenlijk staat. Je moet de context lezen van het hele verhaal om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Het hart van de farao was hard door zijn zonde. En God gaat ingrijpen, want dat heeft hij beloofd aan zijn volk. Hij zal het zegenen. Het nageslacht van Abraham zal gezegend worden. Dat geldt ook voor ons. Wij worden gezegend omdat wij kinderen van God zijn. En diezelfde belofte, hetzelfde wond met Abraham, geeft aan dat hij dan inderdaad zich keert tegen de verdrukker. En God gaat zich keren tegen de farao. Maar dat komt door het gedrag van de farao zelf. Het hart was hard en door de zonde werd het steeds harder. Dat is ook een waarschuwing voor ons. Als we blijven volharden in ongeloof en in zonde, dan kan er een moment in de tijd komen dat er geen weg meer terug is. Maar het mooie hier is, God dacht aan zijn verbond met Abraham. Maar er was een hele andere farao die niet wilde buigen voor God, de God van Israël. Als hij Mozes gaat roepen om zijn volk te verlossen, Dan zegt de Heer tegen Mozes in hoofdstuk 3 vers 7. Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en hun geschreeuw om hulp gehoord. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van Egypte en het te leiden uit het land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het land van het gebied van de Kanaanieten. Nu dan ga op weg, zegt hij tegen Mozes, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Maar ik weet, staat er dan in vers 18 of 19 van hoofdstuk 3, dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Die farao wilde niet luisteren. Hij had een aantal wonderen nodig om overtuigd te worden. En weet je, God zegt, ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan. Hij weet dat hij door en door slecht is, die koning. En toch gaat God met die koning, met de farao, een weg van waarin er een mogelijkheid bestaat dat hij zich bekeert van zijn weg, van zijn harde daden, van zijn zonden. We zullen zien, als je dat verder doorleest, dat de farao dat niet doet. En tot en met de vijfde plaag staat er, farao verhardde zijn hart. Dat deed hij zelf. Dat deed hij zelf. En in de zesde plaag staat, en God verhardde zijn hart. Hij was een drempel overgegaan, de farao. En God neemt nu de regie over, want hij wil zijn volk verlossen. Hij wil het goede voor zijn volk. Hij wil het goede voor u. Wat wil ik nou zeggen? We hebben allemaal een keuze. De farao had een keuze. Iedereen krijgt een keuze om God te gaan volgen. En de zegen is voor ieder die gelooft. En dan wil ik doorgaan naar de sheet 11. Hier staat het. Pak dit even erbij. Romeinen. God heeft geen lievelingetjes. God zegt, ieder die gelooft, zal ik zegenen. En als we Romeinen 10 lezen, vers 9, daar staat, als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Niks onduidelijks aan. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Is hier iemand uitgesloten? In deze tekst? Nee toch? Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen, en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. De keuze. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Ieder. Niemand uitgezonden. Johannes 3. Volgende sheet. Hoe duidelijk kan het zijn? Jezus zegt het zelf hier. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ieder die in hem gelooft. Dan wandel je in het spoor van Abraham. Want het geloof met Abraham tot gerechtigheid gerekend. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Weer ieder. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en dat de mensen de duisternis lief gehad hebben, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Dus de mensen maken een keuze. En welke keuze maken wij? Als wij Jezus voor Jezus kiezen en de duisternis niet lief hebben, niet meer lief hebben dan Jezus, dan staat hier gewoon simpelweg dat we gered zijn. Er is geen enkele twijfel mogelijk. Geen enkele twijfel. God is goed. God is goed. En hij is rechtvaardig. En de regels die hij heeft opgesteld zijn niet moeilijk. Hij zegt alleen geloof. Geloof. En dat is voor iedereen hetzelfde. God is er vanaf het begin af aan op bedacht om alle volken te zegenen. Geen enkel volk uitgezonderd. Geen enkel volk. Of je nou Nederlander bent, of een Duitser, of in Zuid-Afrika woont, of in de Congo. Het maakt allemaal niet uit. Alle mensen zijn geliefd door onze God. Zijn geliefd door onze God. En hij wil maar één ding, dat iedereen tot geloof komt. Iedereen. En daar wacht hij op. En zelfs de farao, die eigenlijk de zegeningen van God terzijde stelde, die het volk van God al jaren achtereen had verdrukt, die het zware arbeid liet doen, die zei van, gooi al die kinderen in de Nijl, zelfs die kreeg nog kansen om zich te bekeren. Alleen God wist al vooruit dat hij het niet zou gaan doen. En ondanks het feit dat God dat wist, heeft hij toch de farao nog de kans gegeven. Dan moet je geduld hebben als God zijnde, ja toch? Stel je voor dat iemand zou zeggen op een gegeven moment van, nou Assad, hij heeft de hele bevolking uitgeroeid al bijna, zijn eigen bevolking. En zou zeggen van, nou, ja, misschien komt hij nog tot geloof. Geloof jij het? Ik zou het niet meer geloven. Ik denk, nou, die man is al zo weggegaan. En wat moet je dan nog met zo'n man? Het zou kunnen. God denkt zo. Het zou kunnen. En God geeft hem kans op kans op kans. Maar in je hart weet je al dat hij die kans niet gaat grijpen. Tenminste, zo kan God het zien. Maar toch gaat God die weg met die farao. Tot het moment dat het genoeg is. Er staat op een gegeven moment, bij de zevende plaats of zesde plaats, dat Mozes moet gaan zeggen tegen de farao, ik had je lang uit kunnen roeien. Op basis van je zonde, van wat je hebt gedaan, ik had je zo aan de kant kunnen zetten. Maar ik heb je laten bestaan. Ik heb je laten leven om nu mijn macht aan jou te tonen en dat heel de wereld het zal weten dat ik de Heer ben. Dat ik God ben. Heel de wereld zal het weten. En dat is ook gebeurd. Weet u dat onze God de Heer van hemel en aarde is? Geloof dat. Aanvaard dat. En weet dat je bij hem hoort. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Alle macht in de hemel en op aarde. En hij is onze God. Amen. Amen. Tot zover.